Peter van Brugge met Weekend in Radio City. Welkom op Radio 6. KRO. Radio 6.
Soul and jazz. I hear the neon lights are bright on Broadway. I hear their dreams come true there every day.
Bienvenue, c'est Joe.
Bienvenue à l'hôtel Radio City.
Taxi!
Bonne matinée.
Radio 6, Soul and Jazz.
Naar het Radio City Hotel graag.
Wilt u mij volgen, alstublieft? Waar ik ook ga?
Oh my gosh.
Een weekend in Radio City. Tussen 10 en 12 brengt onze roomservice u de mooiste muziek op het presenteerblad van onze manager Peter van Brugge. Met welke muziek mag ik u doorverbinden?
Weekend in Radio City.
In de jaren 60 had je twee soorten producers. Je had het type dat niet meer deed dan het geluid van een muzikant vastleggen. En je had de projectontwikkelaar, die het geluid van een artiest of band wilde verbeteren. En daar allerlei trucjes en snufjes voor had in de studio.
Mr. Spector?
Phil Spector lanceerde een derde type. De producer als ster, als artiest. Hij maakte dus ook hits zonder een hitartiest. Hij gebruikte inwisselbare muzikanten, zangers en zangeressen. Wat zo'n plaat tot een hit maakte, was puur de productie van Phil Spector. En die prijkte dus ook vaak op de hoes, meestal met onafscheidelijke zonnebril. Soms zag je de meisjes van de Crystals op een single van de Crystals afgebeeld staan. Maar dat was dan ongeveer hetzelfde als de meisjes in bikini op een plaat met zomerhits.
Mr. Spector?
Ja, director.
Nee, de ster, dat was vanaf 1963 Phil Spector. En hij zou zich daar ook volop naar gaan gedragen. Goedemorgen. Welkom bij een Spector spektakel in Radio City.
It was the greatest song ever released. You say the Jews invented the music business. The Jews didn't invent the music business. I invented the music business. Where's a statue of me? Where's a presidential medal? I put Black America in the White Home.
Hij is een oude man van 73. En hij zal moeten wennen aan het geluid van vier muren, zoals wij ooit moesten wennen aan zijn muur van geluid. Phil Spector moet nog 15 jaar zitten voor het doodschieten van een actrice. De man die ooit de muziek opnieuw uitvond. De god voor wie de studio de hemel was. Maar geen standbeeld, geen lintje, wel een Spector spektakel in de
Radio City. This land is my land, from California
opnamesessies van Phil Spector waren zo'n beetje een publieke attractie geworden, leek het wel. Steeds vaker kwamen er collega's uit de muziekindustrie naar de Gold Star Studio om getuige te zijn van de Midas Touch van Spector. De zus van zijn vriendin Annette nam een keer haar verkering mee, Mitchell Geffen, plus zijn jongere broer David. En David Geffen was zo onder de indruk dat hij steeds vaker kwam en steeds langer bleef. Phil ging hem als manesje van alles gebruiken. David, haal jij even hotdogs? David was verrukt toen ze met z'n allen naar een restaurant gingen na de opname en Spector vroeg of hij ook mee wilde. Maar toen David ter plaatse kwam, moest hij van Phil apart gaan zitten aan het tafeltje bij de chauffeur. Dat zou hij nooit vergeten. En het zou een van David Geffen's drijfveren zijn om de platenman te worden die we later allemaal zouden kennen als de man achter Crosby, Stills, Nash & Young, Laura Nero, Jackson Brown en de Eagles. Phil Spector was nog maar net getrouwd met Annette Marron, of het huwelijk ging al mis. Het was ook een beetje raar. Annette kende Phil al jaren. En nu klaagde ze dat ze thuis zat te wachten met het eten. Had ze dan niet gezien dat Spector voor 100% uit muziek bestond? En dat een huwelijksleven daar zeker voor zou moeten wijken? Wat erger was. Phil had een nieuwe groep ontdekt. 3 mokka getinte meiden uit Spanish Harlem. En vooral op zangeres Veronica Bennett was hij op slag verliefd geworden. De groep was vernoemd naar haar roepnaam Ronnie, de Ronettes. Bertha Spector was het prototype van de bazige Joodse moeder. Net als haar zoon Phil wilde ze alles onder controle houden. Regelmatig was ze te vinden in de plaatselijke platenzaak om te tellen hoeveel platen van haar zoon er verkocht waren. Het was zo bizar, herinnert Annette zich. Die twee konden alleen maar op een ruzietoon met elkaar praten, waar het ook over ging. Ook al waren ze het helemaal niet oneens, de toon bleef bekvechterig. Bertha kwam regelmatig langs in de studio, onverwachts. Phil liet haar nooit binnen en dan zat ze in de wachtruimte iedereen die langskwam op te dragen Phil te gaan zeggen dat ze er was. Of ze had een sandwich gevonden in de keuken en riep: "Ach Lala, kun jij Harvey even zeggen dat ik hier een boterham voor hem heb?" En dat was ook zoiets. Zij was de enige die hem nog Harvey noemde. Terwijl Phil allang sinds zijn jeugd zijn tweede naam Philip gebruikte. De brieven die ze stuurde aan Harvey Specter had hij ook altijd ongeopend teruggestuurd. Bertha was echt een beetje zielig. Soms liep ze met haar handen langs de muur te strijken, alsof ze wilde controleren of ze nog stevig genoeg waren of zoiets. Waarschijnlijk was het gewoon om zichzelf een houding te geven. Uit pure verlegenheid met een gênante situatie dat je eigen zoon je niet wil zien. Als het haar te veel werd, kwam ze gewoon de studioruimte binnenlopen en dan hoorde je Phil buiten zichzelf roepen: "Get the fuck out of here!" En dan kruiste Bertha haar armen en zei tegen drummer Helblane: "Praat jij ook zo tegen jouw moeder?"
Thank you.
Baby, I Love You. Dat was het antwoord van Ronnie op de vorige single, die als titel de vraag had, Be My Baby. Een van de Ronettes, Ned Ratelli, had eens een gesprek met medelid Ronnie. Ach, wat is die Phil Spector toch een knappe jongen. Wat een stuk. Ik snap best dat je je ogen niet van hem af kan houden. En dan lachte Ronnie, die ook wel wist dat dit niet bepaald haar type man was. Maar ze wilde gewoon beroemd worden. Ook toen ze van Darlene Love te horen kreeg dat Phil getrouwd was. Was het Ronnie namelijk niet opgevallen dat er altijd heel klein Phil en Annette in de uitloopgroef van iedere plaat gegraveerd stond? En dat die gravering was verdwenen sinds Baby I Love You? Annette wordt gewaarschuwd door een vriend. En als Phil een dag in de studio zou repeteren en daar niet blijkt te zijn, vindt ze hem op kantoor met Ronnie. Annette weet genoeg. Ze verlaat hun gezamenlijke huis en neemt een kamer in een hotel. En daar vraagt ze zich af, heeft hij ooit wel van me gehouden? Was hij überhaupt in staat van iemand te houden? Hij ziet simpelweg de waarde niet in van een ander persoon. Voor hem zijn het niet meer dan stukjes van een legpuzzel, de passant in zijn leven. In november 1963 heeft Phil Spector een kerstalbum gemaakt met zijn Crystals en Ronettes. Als hij het net wil uitbrengen, wordt John F. Kennedy vermoord in Dallas. Phil Spector rouwt. Vooral om zijn album dat uitgesteld moet worden tot volgend jaar. En dat jaar begint goed met een promotiebezoek aan Engeland, waar Decca zijn platen gaat uitgeven. Ook de Ronettes zijn meegekomen. En ze gaan optreden en ze hebben een voorprogramma. Ja, heel grappig. Een Engelse groep. The Rolling Stones of zoiets. If you need me, why don't you call me? Say if you need me, why don't you call me? Don't wait too long when things go wrong. I'll be there where I belong. Said if you want me, why don't you send for me? Said if you
was the greatest song ever released. You say the Jews invented the music business. The Jews didn't invent the music business. I invented the music business. Where's a statue of me? Where's a presidential medal?
Never close your eyes anymore.
I put black America in the White Home.
Hij is een oude man van 73. En hij zal moeten wennen aan het geluid van vier muren, zoals wij ooit moesten wennen aan zijn muur van geluid. Phil Spector moet nog 15 jaar zitten voor het doodschieten van een actrice. De man die ooit de muziek opnieuw uitvond. De god voor wie de studio de hemel was. Maar geen standbeeld, geen liedje. Wel een spectakel in de Radio City. De Rolling Stones. Toen nog een veelbelovend bandje. Phil Spector leert ook de Beatles kennen in Londen en heeft enkele feestjes met hen. Als de Beatles op een Amerikaanse tournee gaan, neemt Phil hetzelfde vliegtuig. want hij is doodsbang voor vliegen. Maar dat een machine met aan boord de beroemdste band ter wereld neer zal storten, dat lijkt hem toch onmogelijk. Als ze aankomen op Kennedy Airport, hoort en ziet hij duizenden uitzinnige fans joelen en schreeuwen. Dat is even wennen, want het is niet voor hem. Erger nog, de muziek van zijn leuke, beroemde Engelse vrienden zal ook het einde betekenen van de lange reeks Spectre-successen. Na Baby I Love You is het succes minder en minder geworden. Hoewel de volgende single die hij met Ronnie maakt misschien wel zijn mooiste is. Maar verder dan een 23e plaats zal het niet komen. Walking in the Rain. In de studio beginnen ze te merken. Die girl group sound is een beetje sleets aan het worden. Het enthousiasme is eruit. Ook bij Spectre trouwens.
Mr. Spectre?
Hij krijgt angstaanvallen. Soms belt hij 's nachts met zijn ex-vrouw, de enige bij wie hij zijn hart nog durft uit te storten. En dan zegt hij: Oké, de Beatles zijn nu 1, de Stones zijn 2. En dan komt Dylan? Die staat dan op 3? Of staat hij op 4 en ben ik 3 nu? Dan zegt Annette: nee hoor, jij bent echt nummer 3. En dat is hij ook, op dat moment nummer 3. Maar hij zal nog heel even 1 worden. Als zich 2 broers aandienen die graag platen met Spector zouden willen maken in Amerika.
Mr. Spector?
Ja, director.
Hun stemgeluid smeekt als het ware om een wall of sound. Hun naam: The Righteous Brothers. Barry Mann en Cynthia Weil schrijven een liedje dat enigszins geïnspireerd is op het zojuist uitgebrachte Baby I Need Your Lovin' van de Four Tops. Dit heet You've Lost That Loving Feeling. En in de productie maakt Spectre het langzamer, slepender, tot het bijna 2 keer zo lang is geworden als de gemiddelde popsong mag zijn. Maar het zal het grootste succesnummer worden dat hij ooit in zijn leven heeft geproduceerd. De meest gedraaide popsingle aller tijden. You've Lost That Loving Feeling.
You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like grief.
That love and feeling, but you're 21 on the KHJ Boss 30. Righteous Brothers, who were out of sight last night on 9th Street West, mainly because they're both 2 feet taller than Sam Riddle. It's 8:13 KHJ Magic Key Time with Robert W. Good Morgan. Mary Rivas of Santa Monica, Ken Langworthy of Long Beach and William Lahr of Compton are KHJ Magic Key Holders.
1963 zou Spector's Annus Mirabilis zijn en blijven. 10 singles bracht hij toen uit. 7 het jaar daarna in 1964 en maar 5 in 1965. Maar op het vlak van de girl groups waren zijn meisjes ingehaald door de Shangri-La's en zijn grote rivaal Berry Gordy overwoekerde de markt totaal met Mary Wells, de Marvelettes, Martha Reeves, de Supremes. Maar er was nog een rivaal, Brian Wilson, de leider van de Beach Boys, die had Phil Spector aanbeden vanaf het moment dat hij zijn platen hoorde. Brian zegt: ik dacht alleen in liedjes, maar na het horen van Spector's platen ging ik ook in producties denken. De Wall of Sound die Spector met gitaren maakte, zou Wilson maken met een vlechtwerk van stempartijen. Zoals te horen was op Sloop John B, God Only Knows en Good Vibrations. En hoewel ze allebei een eeuwige teenager waren, op zoek naar de volmaakte tienersymfonie, bleef Spector altijd een beetje neerbuigend doen over Wilson. En toen Brian, naar aanleiding van het horen van Be My Baby, waarvan hij maar niet genoeg kon krijgen, een lied had gecomponeerd speciaal voor de Ronettes, durfde hij het Phil Spector uiteindelijk niet aan te bieden. Bang voor een vernedering. Uiteindelijk namen de Beach Boys het zelf maar op. Luister maar. en probeer je voor te stellen hoe perfect het bij de Ronettes had gepast. Don't worry, baby. Brian Wilson was net als Phil Spector een beetje gek aan het worden. Laten we het een Icarus-complex noemen. Je kunt niet eeuwig tiener willen zijn en zo hoog willen vliegen dat je de zon kunt aanraken. Of in dit geval het perfecte tienerliedje. Want dan smelt je vleugels en stort je ter aarde. Brian Wilson was zo intens bezig geweest met rivaal Phil Spector dat hij begon te geloven dat Spector hem via de tv in de gaten hield. Heb je die film Seconds gezien? Vraagt Brian in zijn Bellagio-huis aan een vriend. Ik was even weg geweest, hè? Toen ik weer terugkwam, dacht ik dat er iemand binnen zat, want ik hoorde een stem uit de kamer. Hallo, Mr. Wilson. En het was op televisie. Juist op het moment dat ik binnenkwam, zei die stem in de film: Hallo, Mr. Wilson. En je hebt tegenwoordig van die ghost gangsters. Die zouden er toch iets mee te maken kunnen hebben. Zit Phil Spector ook in films tegenwoordig?
I believe you, Mr. Wilson. I believe you anyway. And I'm always thinking of you when I hear your music play. And you know it's true that Wales is not like California in any way. And when I some music to our day. Don't believe the things they tell you. Don't let them get in your way. And you know it's true. The Wales is not like California in any way. And when I hear your music, you're still thousands of miles away.
ieder op zijn eigen terrein. Allebei uit hetzelfde hout gesneden. Alleen, zoals Bruce Johnston het zei, Brian was van de zonnige kant. Veel meer van de schaduwkant. Hij had zijn bodyguards niet omdat iemand hem bedreigde, maar omdat hij rijk was. En dan koop je een grote auto. En dan koop je een chauffeur. Je koopt een huis met zwembad. En je koopt twee bodyguards. En inderdaad, hij had vlakbij de Sunset Strip in Los Angeles een landhuis in Spaanse hacienda-stijl gekocht dat bij zijn Olympische status paste aan La Colina Drive. 5 minuten lopen van de whisky of de trip. Maar hij ging uiteraard met de auto, gereden door zijn chauffeur. En dan stond er voor die club een rij mensen te wachten. En dan liep Phil gewoon naar voren en wilde naar binnen. Als iemand protesteerde, dan zei hij fuck you. Hij had tenslotte zijn twee bodyguards. En als iemand een aanmerking maakte, dan deed Phil een stap naar achteren. En de twee bodyguards een stap naar voren. Het was een soort van val. Maar ja, dan zat hij daar dus eenmaal binnen in de whisky aan een tafeltje. En dan zei hij tegen zijn bodyguard, wat zullen we nou eens gaan doen? Ja, zo was het. Hij had de bergen beklommen tot hij op de top was aangekomen. En hij had gezien dat daar niks te vinden was. Hij had alles, maar wist geen raad met zichzelf. Triest.
Well, the men come in these places. And the men are all the same. You don't look at their faces. And you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money. Keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places. And the men are all the same. You don't look at their faces. And you don't ask their name. I'm your private dancer. A dancer for money. I'll do what you want. A dancer for money, and any old music will do.
Just a private dancer, a dancer for money, and any a bride, a dancer, a dancer for money, and any old music will do. Well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. Don't think of them as human. No, you don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. And you're a private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. Any old music will do.
Hotel Radio City.
We hebben uw suite in gereedheid gebracht.
Zal ik iemand roepen voor uw koffers?
Phil Spector had veel zangeressen gehad. Van de onschuldig klinkende Barbara Alston tot de seksueel explicietere Ronnie Bennett. Maar nu had hij een vrouw gezien die het podium nam met dierlijke passie in een zeemleren rokje en een pruik met wilde manen. Haar naam was Tina Turner en Phil wist het zeker. Zij kon zijn carrière de boost geven die het nu nodig had. Alleen één probleem. Naast Tina Turner stond Ike Turner. En die was erg bezitterig. De verhalen over huishoudelijk geweld deden de ronde in Hollywood. Phil Spector was een beetje bang voor deze man. Maar dat was niet nodig. Ike Turner stemde ermee in dat Phil een plaat zou maken met Tina. Zonder zijn medewerking. Als zijn naam maar wel op de hoes kwam. De Star Studio, 7 maart 1966. Ze waren allemaal komen kijken, want dit werd de ultieme Wall of Sound. Brian Wilson, Jack Nietzsche, Mick Jagger, Dennis Hopper. Tina Turner kwam in een studio die vol zat met een heel contingent muzikanten. Voor Phil Spector's opnames heel gewoon, alleen Tina moest er wel een beetje aan wennen. Het was ook een beetje een kleine studio met een laag plafond. Werd veel gerookt en gedronken. De opnames duurden enkele uren in de stomende hitte, tot Tina het niet meer volhield en vroeg of er iemand bezwaar tegen had dat ze de blouse uitdeed. Nee, niemand. En de sfeer werd nog verhitter toen iedereen die zangeres zag zwoegen met haar bezweten lichaam, terwijl ze buiten zichzelf trad met die rauwe dierlijke stem. Alleen Ike keek niet blij. Maar niemand had Ike ooit blij gezien, dus dat klopte dan ook wel weer. River Deep, Mountain High, zo klonk dat. Met Tina Turner.
When I was a little girl, I had a rag doll, only doll I ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll, but only now my love has grown, and it gets
It was the greatest song ever released. You say the Jews invented the music business. The Jews didn't invent the music business. I invented the music business. Where's a statue of me? Where's a presidential medal? I put Black America in the White Home.
Hij is een oude man van 73. En hij zal moeten wennen aan het geluid van vier muren, zoals wij ooit moesten wennen aan zijn muur van geluid. Phil Spector moet nog 15 jaar zitten voor het doodschieten van een actrice. De man die ooit de muziek opnieuw uitvond. De god voor wie de studio de hemel was. Maar geen standbeeld, geen liedje, wel een spectrospectakel in de Radio City.
River Deep Mountain High kwam niet hoger dan een 88ste plaats in de Billboardlijst. Spector's grootste productie was ook zijn grootste flop geworden. Ik vermoedde dat het wel iets met racisme in Amerika te maken had, maar de schrijver van het lied, Jeff Barry, was geschokt omdat hij vond dat Phil Spector het liedje had begraven onder een walgelijke hoeveelheid geluid. Spector vindt zichzelf als producer zo belangrijk dat hij het liedje heeft verzopen in de violen en daaroverheen dan een lading gitaren. En hij zegt alleen maar, hoor die basis, hoor die piano is en die saxofoons. Maar het liedje hoor je niet meer. Was het dat? Of hadden de journalisten en de discjockeys gewoon genoeg van deze arrogante zonderling? Hoe het ook zij, Phil Spector voelde zich verraden. Al zou hij later in een interview zeggen dat hij wel verwacht had dat het niet aan zou slaan. Daarna sloot Phil Spector de deur van zijn landhuis en verdween voor lange tijd uit het zicht. Tot zo bij een Spector spektakel in Radio City.
Just like what I said.